Welkom bij de Define Ayurveda podcast. De podcast die jou meeneemt op reis door de magische wereld van Ayurveda. Ayurveda helpt je begrijpen wie jij werkelijk bent en wat je zowel op fysiek, psychologisch als spiritueel niveau nodig hebt om te helen en te groeien. Mijn naam is Frederike Couvet. In de afgelopen 20 jaar heb ik Ayurveda niet alleen bestudeerd, ik heb het ook toegepast op mezelf en op honderden studenten en cliënten. Ik heb vet veel zin om mijn kennis, ervaringen en inzichten met jou te delen. De Define Ayurveda podcast neemt je mee op ontdekkingsreis langs de diepte van deze eeuwenoude wijsheid. Maar daar blijft het niet bij. We duiken vooral jouw eigen diepte in op zoek naar de magie van het universum. Lieve luisteraar, fijn dat je er weer bent. Dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Define Ayurveda podcast. Een poos geleden kreeg ik een vraag van een luisteraar. En haar vraag was, hoe gaan de verschillende Ayurvedische types om met rouw? Een super mooie vraag en ook een hele diepe vraag, waarbij we ook echt de diepte in kunnen gaan met de Ayurvedische psychologie. En natuurlijk ook een onderwerp waarbij we meestal wel in dit leven daarmee te maken krijgen. De een meer dan de ander, sommige mensen vaker. Misschien zit je nu wel in een rouwproces. En de afgelopen weken kwam het onderwerp rouw best wel vaak op mijn pad. Ik had zelf mijn eigen rouwproces. Ik was op een festival, Lorelei Festival. Echt super mooi vrouwenfestival waar ik ieder jaar heen ga met mijn dochter. En daar waren ook een aantal mensen die echt bezig waren met rouw. Workshops over rouw. Er was een heel mooi veld in het gras waar je steentjes kon leggen voor je ongeboren kindje. En het was heel ontroerend om te zien dat, nou ja, er zijn een paar honderd vrouwen op zo'n festival. Dat veld lag behoorlijk vol. En zoveel vrouwen hebben dat meegemaakt. Een miskraam of een abortus. Ik sprak ook iemand die gaf een workshop over mensen die op redelijk jonge leeftijd hun ouders waren verloren. En ook geen tijd hadden genomen om te rouwen daarom. En vaak ook als er iemand overlijdt, dan ga je ook heel erg in de regelmodus. En dan is er niet altijd plek en ruimte om echt bezig te zijn met het rouwproces. En ik ging nadenken over, wat is rouw nou eigenlijk? Hoe zou je rouw kunnen vertalen? En toen dacht ik, als ik vanuit de Ayurveda denk, dan gaat rouw heel erg over een grote verandering. Iets loslaten wat er eerst was. En met dat loslaten, in dat proces, komen er heel veel oude stukken omhoog. Nou, en die oude stukken noemen we in de Ayurveda of in de Veda's noemen we die samskars. En samskars zijn eigenlijk al je ongeheelde stukken. Dus in het proces van de rouw, eigenlijk is dat een heel bijzonder proces. Het is geen makkelijk proces, maar het is wel een moment in je leven waarbij je de mogelijkheid hebt om heel veel van die oude stukken te helen. En rouw kan natuurlijk komen in heel veel verschillende vormen. Het kan zijn dat een dierbare overleden is. Het kan zijn dat je een ongeboren kindje verloren bent. Het kan zijn dat je een baan waar je echt heel erg veel plezier in had, dat je die kwijtraakt. Het kan gaan om een verhuizing, een gebroken vriendschap. Er zijn zoveel manieren om die rouw te ervaren. Ik heb een collega in Amerika die heeft zich gespecialiseerd in rouwen omdat je moeder wordt. Dat klinkt misschien gek, maar ze zegt van ja, ik ervaarde echt in mijn, toen ik voor het eerst moeder werd, dat ik echt afscheid moest nemen van de versie die ik daarvoor was. En dat was echt een heel erg rouwproces, ook al vond ik het prachtig om moeder te worden. Dus rouw kun je eigenlijk vinden in zoveel verschillende aspecten in je leven, in zoveel verschillende situaties. En het mooie van rouw is, zoals ik al zei, het brengt je echt een mogelijkheid. Het geeft je echt een mogelijkheid, omdat we vaak denken dat we rouwen om een bepaalde situatie die op dat moment aan de hand is. Maar het interessante is dat als je rouw hebt meegemaakt, bijvoorbeeld als je liefdesverdriet hebt en je hebt dat eerder meegemaakt en je gaat voelen, dan is het gevoel eigenlijk precies hetzelfde. Misschien is het wat intenser, misschien wat minder intens. Maar een gebroken hart voelt gewoon als een gebroken hart. En hoe ik het liefst met Ayurveda werk, is dat we ons dagelijkse leven en alle dingen die zich aandienen in dat leven gebruiken om te ervaren welke dingen we nog te helen hebben. Nou, en even een kleine inleiding daarin. Volgens Ayurveda moet alles verteerd worden. En de dingen die je niet goed verteert, die worden eigenlijk opgeslagen in je lichaam. En dat noemen we AMA. En AMA zijn vaak, hebben het dan over voeding. Je hebt je te veel gegeten, heel lange tijd te veel gegeten, verkeerde dingen gegeten. Je lichaam kan niet goed verteren en ergens in je lichaam gaat die AMA, dat wordt ook omschreven als een soort van plakkerige, slijkerige troep, die gaat de boel blokkeren, waardoor je lichaam minder goed kan functioneren en er ziekte kan ontstaan. Maar niet alleen je eten moet goed verteerd worden, ook alles wat je meemaakt. Dus als je bepaalde dingen meemaakt in je leven en er is niet voldoende ruimte, om wat voor reden dan ook, om het helemaal te verteren, dan slaat je lichaam het ergens op in je systeem, in het zenuwstelsel, zegt Ayurveda, waarin het ook blijft plakken en heeft heel erg veel invloed op je leven. Het heeft heel veel invloed op de perceptie van situaties bijvoorbeeld. Stel je voor dat iemand heel veel onverteerde woede bij zich draagt. En die wordt op de snelweg super asociaal ingehaald door iemand die hem ook nog een beetje afsnijdt. Nou, die persoon die kan dan helemaal uit zijn plaat gaan. En waarom? Omdat die onverteerde emoties zitten diep in je systeem. Ik noem ze sticky stuff. Je sticky stuff zijn je onverteerde emoties. En die sticky stuff die wacht eigenlijk tot er een situatie zich aandient, zodat hij zich daaraan vast kan grijpen, omhoog kan komen. Nou, Ayurveda zegt ook, als er AMA loskomt uit het systeem, dan worden ze opnieuw via de rivier van je lichaam, via het lymfesysteem, naar acne, het verteringsvuur, gebracht. Dus als je gaat reinigen, bijvoorbeeld als je een Ayurvedische detox doet, dan maken we eigenlijk de AMA los diep in de weefsels, die stromen via het lymfesysteem opnieuw naar de maag om verteerd te worden. Dat is ook de reden dat je tijdens een detox kun je soms wat zwaarder voelen. Heb je minder eetlust. Maar dit gebeurt ook met de emoties. Dus emoties die loskomen tijdens een detox, of omdat ze getriggerd worden door situaties die zich aandienen, die komen ook los uit het zenuwstelsel en worden via de rivier van je lichaam opnieuw aangeboden aan acne om verteerd te worden. En dit is een andere acne. Deze acne bevindt zich in je hart. Dus volgens Ayurveda hebben we allemaal verschillende soorten acne's in ons systeem zitten, die verschillende materie verteert. Hè? Dus je voeding wordt verteerd in je maag en je darmen. Emoties worden verteerd in je hart. Gedachten worden verteerd door de acne in je geest. Prikkels worden verteerd door de acne in je zenuwstelsel. Dus acne is in verschillende vormen, verschillende functies aanwezig in je lichaam. Dus op het moment dat iemand, laten we teruggaan naar die gast in die auto, die heel veel onverteerde woede bij zich draagt, op het moment dat iemand hem heel asociaal gaat inhalen, afsnijden, hoe noem je dat? Afsnijden volgens mij. Op dat moment wordt er iets getriggerd en komt die oude woede omhoog uit het zenuwstelsel, wordt opnieuw aangeboden aan het hart. En op dat moment ervaart hij dus die boosheid. Maar wat gaat hij dan doen? Dat is wat we meestal allemaal doen. Die gaat het projecteren, die gaat het hechten aan de situatie. De woede, dat komt door die gast die mij inhaalt. Terwijl die woede, die zat er al. Die gast die jou inhaalt is alleen maar een acteur, alleen maar een figurant in je leven die iets doet waardoor die oude emotie getriggerd wordt. En dat is eigenlijk met alles. Zodra je een emotie ervaart, is het iets wat uit de diepte omhoog komt, naar je hart wordt gebracht om het opnieuw te verteren. Dus Ayurveda zegt ook, op het moment dat je een emotie ervaart, dat betekent dat het een heel belangrijk moment is, want je hart is iets aan het verteren. En daar ligt heel erg veel goud. Als je met je emotie kunt zijn en gewoon echt kunt doorvoelen, dan help je je hart om het te verteren. Want we zeggen in de Ayurveda, het enige wat de acne in je hart nodig heeft om te verteren, is bewustzijn. Om echt te zijn met de emotie. Maar dat is dus echt best wel lastig als je vol in een situatie zit. Nou, rouw is natuurlijk een van de situaties waarbij we super sterk emotie ervaren. En dat betekent dus ook dat het echt een enorme mogelijkheid is om echt heel veel oude dingen te verteren. En een van de belangrijke dingen om je daarbij te realiseren, als je in een situatie bent en je rouwt, dan is degene of de situatie of de baan of wat er dan ook aan de hand is, dat is niet de oorzaak van je rouw. Het is de trigger, iets wat jou triggert, waardoor je al dat onverteerde verdriet wat je bij je draagt kunt ervaren. En als je het zo gaat zien, dan kun je een rouwproces dus echt zien als een enorm transformatieproces, in plaats van dat je denkt, oh, het is echt verschrikkelijk en wat verdrietig. En dat is het natuurlijk ook. En we kunnen natuurlijk ook compassie hebben voor onze eigen rouw. Maar weet ook dat het een mogelijkheid is om echt te kijken van wauw, weet je, ik heb zoveel verdriet in me zitten. Dit kan ik nu gaan verteren. En dan is het heel belangrijk om in dat proces de trigger te gebruiken om daar te komen. Ik zal het proberen uit te leggen met een voorbeeld. Ik heb een aantal jaar geleden een relatiebreuk gehad. En daar was ik echt helemaal kapot van. Het was zo'n diep rouwproces. Het was mijn grote liefde. En we gingen uit elkaar. En ik wilde eigenlijk niet uit elkaar. Maar het ging gewoon niet meer. En ik weet nog, hij was weg, vertrokken uit ons huis. En ik was ook nog het huis kwijtgeraakt waar ik al 17 jaar woonde. Vanwege deze scheiding. En ik moest ontzettend veel huilen. Iedere avond huilde ik mezelf in slaap. En hoe dat dan ging, ik ging ook in dat huilen, ging ik ook echt in dat verhaal, weet je wel. Van, oh, we zouden gaan trouwen. En ik ben ook nog mijn huis kwijt. En het was één groot drama in mijn hoofd. Het was ook wel echt wel een drama op dat moment voor mij. Maar ik hechtte me enorm aan het verhaal. Dus ik bleef maar huilen. Ik bleef maar verdrietig. En ik dacht, oh, na 3 maanden dacht ik, ik ben het echt zo zat. Ik wil het gewoon helen nu. En toen kreeg ik een stemmetje dat zei, ja, maar je moet niet huilen om hem. Je moet gewoon huilen, punt. Nou, en toen heb ik een oefening gedaan. Ik heb een speciale meditatie, wat ik ook vaak met mijn studenten doe. Het is een sticky stuff meditatie. Dan gebruik je als het ware de situatie. Dus ik denk dan, op dat moment dacht ik aan die partner. Ik ging even vol in het verhaal van dat we zouden gaan trouwen. En dat ik ook nog mijn huis kwijtraakte. En nu was ik alweer een alleenstaande moeder. En hoe zielig het wel niet was voor mij. En ik voelde die emotie. Ik voelde hoe door die gedachte die emotie omhoog kwam. En toen ben ik het verhaal gaan loslaten. Dus ik ben die partner gaan vergeten. Mijn situatie op mijn huis gaan vergeten. Mijn eigen slachtofferverhaal over dat ik alweer een alleenstaande moeder was. Ben ik gaan vergeten en ik ben alleen maar gaan voelen. Voelen hoe de emotie omhoog kwam. Ik kon bij mijn hele hartgebied kon ik het voelen. Ik ben echt als een student van mezelf objectief mijn verdriet gaan voelen. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Ten eerste merkte ik dat het een heel ander soort ervaring was. Het was eigenlijk een mooie ervaring, in plaats van dat ik mezelf ontzettend zielig vond en er eigenlijk uit wilde. De tranen werden ook anders. Ayurveda zegt namelijk dat tranen zijn het bijproduct van het zenuwstelsel. Dus als jouw zenuwstelsel iets gaat verteren en je moet huilen, dan is dat eigenlijk een goed teken, want dan wordt er iets verteerd. Ayurveda zegt ook, je emoties worden opgeslagen in je zenuwstelsel als kleine kristalletjes. En het moment dat je huilt, smelten die kristalletjes. En Ayurveda zegt ook, je kunt aan de tranen kun je zien wat voor soort emotie je aan het verteren bent. Nou, tijdens mijn drama gingen die tranen kwamen echt uit alle hoeken van mijn ogen, bij wijze van spreken. Maar het moment dat ik echt puur met mijn verdriet kon zijn, kwamen ze uit de hoek van mijn ogen. En dat zijn de tranen. Dat zijn de zuivere tranen, noemen we dat. Dat zijn de tranen die je hebt als je een zielige film kijkt. Dat zijn de tranen die je hebt als je huilt voor God, wordt ook gezegd. Dus als je echt die ontroering voelt in je leven en je voelt je super verbonden. Die tranen die kwamen toen. En het mooie was ook dat na 3 dagen huilde ik niet meer 's avonds. Ik voelde nog wel het verdriet, maar het was iets heel anders geworden. Ik was veel neutraler daarin en het was ook iets moois. Ik voelde me ook echt verbonden. Verbonden met mezelf, verbonden met mijn hart. Want in plaats van dat ik in het verhaal ging denken over van alles en nog wat, ging ik me verbinden met mijn hart. Via die emotie kon ik daar komen. En we zeggen ook vaak in de Ayurveda, als je door die sticky stuff heen gaat. Hè, dus die sticky stuff die verzamelt zich zo om je hart om verteerd te worden. Als je daar doorheen gaat, aan die andere kant is alleen maar liefde. En dat begon ik te ervaren in mijn verdriet. Ging de straat op, ik voelde me verbonden met iedereen. Ik had mooie ontmoetingen met mensen. Ik voelde me super levend en ik was eigenlijk verdrietig en gelukkig tegelijk. Dat klinkt misschien gek, maar dat was echt zo. En een aantal maanden later, ik was verhuisd naar een nieuwe stad. Ik had een heel mooi nieuw huis. Het leven begon weer een beetje een nieuw pad op te gaan. En op een gegeven moment, ik weet nog zo goed, ik liep op de zolder op. En ik dacht, hé, ik voel mijn liefdesverdriet niet meer. En ik begon het eigenlijk een beetje te missen. Dat was heel bijzonder. Dus af en toe ging ik ook zitten en dan ging ik ook weer denken aan de situatie. En dan kwam die weer een beetje omhoog, die emotie. Maar hij werd steeds minder. En ik merkte ook, wauw, dit was echt zo'n belangrijke situatie. Zo'n belangrijke fase in mijn leven. Omdat ik heb wel vaker liefdesverdriet gehad. Ik heb wel vaker gerouwd in situaties. Maar dit keer ben ik er echt vol doorheen gegaan. En na die tijd heb ik ook nog wel een paar keer om dingen gerouwd. Ook weer een situatie waarin ik liefdesverdriet had. Het afscheid nemen van mijn praktijk. Maar nu als ik rouw, dan herken ik de rouw. Het is altijd hetzelfde gevoel. En dan denk ik van, oh ja, daar ben je weer. En dan ga ik zitten of liggen. Soms is het ook heerlijk om te liggen als je rouwt. En dan ga ik voelen en dan ga ik er gewoon mee zijn en doorheen. En dan voelt het weer een stukje lichter. En het heeft niet alleen maar te maken met die situatie. Nogmaals, die situatie dient zich aan om te voelen, om te verteren wat er nog zit. En je zult merken dat als je dat gaat doen met alle situaties in je leven, dat je steeds lichter gaat voelen. En ook in iedere situatie dat je veel makkelijker ook ermee om kunt gaan en minder in je drama verzandt. En met je drama bedoel ik het echt niet oordelend van, oh, je mag niet verdriet om iets hebben. Dat mag absoluut. Maar belangrijk is om te rouwen om iets, terwijl je tegelijkertijd bewust bent dat het rouwen, het verdriet wat je voelt, niet alleen maar is vanwege die situatie. Het is ook van alle rouw die jij nog bij je draagt. Van dit leven en je vorige levens. En niet alleen dat, je rouwt soms ook voor alle rouw in het collectief. Uiteindelijk zijn we volgens de Veda's allemaal met elkaar verbonden. We zijn allemaal geboren uit dezelfde bron. Dus alles wat er gebeurt in het collectief heeft impact op jou. En andersom. Ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment in datzelfde liefdesverdriet proces, dat ik was zo moe, ik dacht, ja, ik kan niet meer hoor. Misschien moet ik maar aan de drank gaan of zo, weet je wel. Heb ik gelukkig niet gedaan. Maar dat was wel een soort van overweging bijna, van ja, ik kan niet meer. En toen kreeg ik weer een stem. Ik krijg vaak stemmetjes. En die zei, ja, als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor het collectief. En toen, dat was zo'n bijzondere ervaring, want ik ging zitten en ik voelde dat de rouw die ik ervaar niet alleen van mij was. Het was de rouw van iedereen die ooit een partner had verloren. En de rouw die je, hè, de rouw die je misschien meemaakt als je een miskraam hebt gehad en je voelt die rouw. Het is niet alleen maar jouw rouw, het is de rouw van alle vrouwen die ooit een miskraam hebben gehad. Nou, in de mensheid zijn dat er echt een heleboel. En er zijn ook een heleboel onverteerde rouwprocessen in het collectief. Dus het moment dat jij rouwt en echt puur en zuiver rouwt zonder een verhaal, dan ondersteun je daar ook mee het collectief. Je maakt ook de mensheid een stukje lichter. Nou, dat was voor mij ik heb best wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dus dat was voor mij een van de motivaties om echt door te gaan in het proces. En wat ik ook heb gedaan, ik heb een heel mooi programma toen gemaakt, Ayurveda for your broken heart, om mensen ook te kunnen helpen in dat proces. Niet alleen maar om over iemand heen te komen, hoe we dat dan zouden noemen, maar om echt het goud te zien van de rouw. Het is echt een gouden proces waar als je het goed inzet en goed gebruikt, dan gaat het je uiteindelijk tot een beter mens maken. Het gaat je uiteindelijk helpen om meer in contact te staan met jezelf en de wereld om je heen. De vraag was, even terug naar de vraagsteller. De vraag was, hoe gaan de verschillende types om met rouw? En dat is ook een super interessante. Want sticky stuff, dus de onverteerde emoties die we graag willen verteren, nogmaals, gewoon door ze naar je hart te laten gaan, te voelen, ik ben nu een emotie. Ik ga in plaats van in het verhaal zitten, ga ik er echt met mijn aandacht heen. En ik ga die emotie ga ik gewoon helemaal voelen, helemaal objectief bestuderen. Waar zit die? Hoe kan ik hem? Wat gebeurt er als ik met mijn aandacht erbij blijf? Wordt die sterker? Wordt die minder sterk? Dat is wat we het beste kunnen doen. Maar die sticky stuff is heel erg verbonden met ego. En ego betekent niet per se dat je een narcist bent of zo, of dat je alleen maar aan jezelf denkt. Ego gaat over identificatie. Ego betekent een ikmaker. Ego zorgt ervoor dat je in een bepaalde situatie, dat je niet neutraal kunt kijken naar je emotie, maar dat je bepaalde dingen doet zodat die sticky stuff weer teruggeduwd wordt. En dat is superleuk om te kijken naar de verschillende types, want ieder type heeft een eigen manier om dat te doen. Een eigen manier om die sticky stuff in stand te houden en in plaats van te helen om het eigenlijk alleen maar meer te gaan aantrekken. En hoe meer een doosje uit balans is, hoe lastiger het ook wordt om niet in die kopingsmechanismes te gaan. Hoe lastiger het wordt om echt zuiver naar je emotie te kunnen kijken en te verteren wat er zit. Dus laten we het hebben over hoe Vata, Pitta en Kapha kunnen reageren op verschillende manieren in een situatie van rouw. En waarschijnlijk ga je jezelf herkennen hierin. En ook misschien dat je je herkent in de verschillende dosha's. En dat klopt, hè, want je hebt alle drie de dosha's heb je in je. En sommige zijn meer dominant aanwezig en sommige zijn ook op sommige momenten meer uit balans. En als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat ik in eenzelfde situatie op verschillende manieren kan reageren afhankelijk van mijn balans, mijn fikruti op dat moment. Dus sowieso belangrijk om te weten, in een Rouwproces is sowieso vata wordt verhoogd. Die raakt meer uit balans. Die heeft een neiging om meer uit balans te gaan. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste is er een verandering. En vata is zelf onregelmatig. Dus iedere grote verandering in je leven zorgt ervoor dat vata versterkt wordt. Versterkt in een negatieve zin als je geen remedies inzet. En daarnaast gaat rouw heel erg over iets loslaten. En iets loslaten betekent dat er iets afbreekt. Er is iets wat er was en het is er nu niet meer. En dat is ook vata. Vata is verbonden met het etherelement, met de ruimte, met het grote niets. En afbraak is een van de dingen die bij vata hoort. Dus sowieso kun je misschien merken dat je dat je wat zwakker voelt. Dat je meer behoefte hebt aan warmte. Dat self-care heel belangrijk is. Als mensen in de rouw zijn, zeg ik altijd, zorg dat je echt heel goed voor jezelf zorgt. Dat je elke dag in de olie gaat. Dat je kruiden neemt die je vata balanceren. Bijvoorbeeld ashwagandha. Ashwagandha is echt een grondend medicijn. Dat je op tijd naar bed gaat. Dat je 's ochtends op tijd weer opstaat. Dat je zorgt dat je eet. En soms in een rouwproces vergeten we te eten. Dat zijn eigenlijk een beetje standaard dingen die horen bij ieder rouwproces, want we krijgen allemaal te maken met die vata. Maar we hebben ook allemaal manieren om niet te hoeven voelen. En als jij iemand bent met een hele hoge vata, dan heb je de neiging om je heel erg gaan te identificeren met de situatie en om te gaan doemdenken. En doemdenken heeft eigenlijk te maken met dingen die zouden kunnen gebeuren, maar nog niet aan de hand zijn. En dat is echt typisch vata. En omdat die vata al versterkt wordt in een situatie van rouw, kan het soms gebeuren dat je daar extra in gaat belanden. Bijvoorbeeld toen ik in diezelfde periode ook in die break-up zat, weet ik nog dat ik dan niet kon slapen 's nachts. Dat is ook echt typisch vata. En dat ik dan naar beneden ging, in het donker ging zitten en dan kwamen de angsten. En de angsten die hadden niets te maken met het verdriet. Dat is een heel andere emotie. Maar echt angst van, oh jee, en ik moet mijn huis uit. En er is de huizenmarkt is nu echt gewoon niet te doen. En ik ga nooit een nieuw huis krijgen. En oh, die angsten waren echt zo verschrikkelijk. Ik dacht echt, mijn leven is voorbij. Ik ga nooit meer een nieuwe partner krijgen. Want allemaal van die gedachten die ik had. En die ging ook alle kanten op. En dat is wat er heel erg gebeurt met vata. Dus vata kan in een rouwproces heel erg gaan zorgen gaan maken over de toekomst. Dus let op, vata maakt zich zorgen over dingen die eventueel zouden kunnen gebeuren, maar nog helemaal niet aan de hand zijn. Dat is zonde, want ik heb al een keer eerder een podcast aflevering gemaakt hierover. Volgens mij heet die van angst naar vertrouwen. Dat vata heel erg je kan helpen in verbinding te staan met het universum en echt enorm over te geven en vertrouwen te hebben dat alles precies zo gaat zoals het moet gaan. Dat alles goed komt. Maar als vata uit balans raakt, dan gaat het vertrouwen weg en dan krijg je angsten. Dus dit is een van de manieren hoe vata kan reageren op rouw. En wat gaat vata dan doen? Vata die gaat op zoek naar oplossingen. Dus ik zat daar 4 uur 's nachts in het donker op mijn laptop. Ging op Funda kijken naar huizen. En al die huizen waren te duur of waren al verkocht. Of er was al een bod op. En wat je eigenlijk gaat doen, je gaat met je hoofd ga je denken. Je probeert oplossingen te zoeken. En omdat je dat niet vanuit vertrouwen doet, maar vanuit angst, gaat het universum gaat je meer geven van die angsten. Die gaat je laten zien, ja, zie je wel, dit gaat niet goed komen met jou. Dus een van de belangrijke dingen als je dit herkent, zodra je angst voelt, ga eerst je vata in balans brengen. Ga zorgen dat je kalm bent, dat je goed voor jezelf zorgt. Ga niet echt enorm vanuit je hoofd proberen om dingen te bedenken. Maar zorg dat je weer kalm, gegrond bent, want dan komt het vertrouwen terug. En dan zul je zien dat oplossingen zich vanzelf aandienen. En dat geeft je ook de kans om wel echt bij je verdriet te komen. Want die angst en dat denken, als je denkt, kan je niet voelen, zeggen we altijd. Dus je kunt maar één ding tegelijkertijd verteren. En als jij met je problemen bezig bent, dan ga je niet ervaren, oh ja, dit is het verdriet. En dit zie je natuurlijk ook vaak in bepaalde situaties van rouw, dat er een grote verandering is plaatsgevonden, waardoor je dingen moet gaan regelen. Bijvoorbeeld iemand is overleden en je moet een uitvaart regelen. Of een break-up waarbij je je huis moet gaan verkopen, wat dan ook. In zo'n situatie kan het leven gewoon heel overweldigend worden. En dan kun je dus in die loop komen van vata. Of loop, eigenlijk meer een neerwaartse spiraal. Maar als je dat herkent, dan kun je er ook weer uitkomen. En dan wordt het leven een stuk makkelijker en je proces ook echt anders. Want als je helemaal in die angsten zit, dan zit je ook heel erg in het verhaal. En als je heel erg in het verhaal zit, dan kun je niet zuiver voelen. En dan kun je dus ook niet al het oude verdriet wat zich aandient, kun je verteren. En op die manier hou je die sticky stuff in stand. Nou, wat Pitta doet eigenlijk twee dingen. Pitta is heel erg van het denken. En nogmaals, als je denkt, kun je niet voelen. Dus wat Pitta-personen vaak gaan doen, ze gaan bijvoorbeeld in de regelmodus. Of ze gaan allemaal dingen bedenken. Ze gaan dingen analyseren. Pitta gaat zelfs zijn eigen emoties analyseren. Ja, en als je dat gaat doen, dan ben je eigenlijk aan het denken en dan ga je dus niet erheen. He, dus je kunt ook Pitta-personen gaan heel erg overdenken. Vata overdenkt, maar op een andere manier dan Pitta. Het verschil is, Vata moet allemaal beslissingen gaan nemen en dat gaat alle kanten op en dat vinden ze heel lastig. Ze worden heel erg besluiteloos. Er komen allemaal angsten bij kijken. En Pitta die gaat een soort van een verhaal in. Die gaat proberen te begrijpen waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn. Nou, misschien herken je dat wel bij jezelf. Je hebt ruzie met je partner en in plaats van dat je gewoon voelt dat je pissig bent, voelt dat je verdrietig bent, ga je denken van, oh ja, nee, ik reageer hier nu op deze manier op, want bij mij zit daar nog een issue over bij mijn vader van vroeger en hij doet precies hetzelfde als mijn vader en daar reageer ik nu op. Of dat je je partner ziet en dat je denkt van, ja, zie je, hij vindt het echt heel erg lastig om dit te doen, want hij is er niet in opgevoed en je hebt een heel mooi verhaal maak je daarvan. En dat is heel erg denken en niet voelen. En dat doet Pitta ook in een situatie van rouw. Dan kunnen ze echt gaan analyseren of ze gaan een manier vinden om niet te hoeven voelen en ook in dat hoofd te blijven. Want soms vaak bij een rouwproces is er niet zoveel te analyseren. Iets is er gewoon niet meer en daar heb je mee te dealen. Pitta houdt ook heel erg van controle hebben. Dus vaak hebben Pitta-personen of mensen met een hoge Pitta de neiging om in een rouwproces iets te vinden waarbij ze echt hun hoofd helemaal in kunnen zetten. Ik ken iemand die bijvoorbeeld haar man overleed en ze stortte zich na een week al op een nieuwe baan waar ze helemaal in opging. En pas na een jaar kwam ze erachter dat ze helemaal kapot was. En toen heeft ze de hele dappere beslissing gemaakt om een half jaar te gaan reizen. En toen pas kwam haar verdriet los en durfde ze daar ook bij te blijven. Er zit ook een soort angst op vaak bij Pitta van, oh jee, weet je, wat gaat er gebeuren als ik mijn emoties toelaat? Maar lieve Pitta, je zult merken als je het toelaat, als je er echt heen gaat zonder te denken en echt gaat voelen, dan zul je merken dat je het eigenlijk makkelijk kunt dragen. Niet makkelijk als in dat het makkelijk is, maar dit kun jij. En dat is iets wat een Pitta-persoon echt te leren heeft, dat je niet de controle per se verliest als je als je emoties een kans geeft om zich te laten horen, zien of misschien is een beter woord nog voelen. Dus Pitta-personen die kunnen heel erg in het denken gaan en zijn ook een beetje verslaafd in dat denken. Het is een kopingsmechanisme. Dus dat is iets waar we onszelf in kunnen herkennen en denken van, oh, maar wacht even, ik ben nu echt in de denkmodus. Laat ik eens proberen om te voelen. Nou, en daar geef ik hele workshops over, niet denken maar voelen, want dat is echt niet makkelijk. En vooral voor mensen met veel pitta, ik krijg heel vaak de vraag, hoe moet het dan eigenlijk voelen? Ja, het is echt een proces. Maar als je er bewust van bent dat je een denker bent die liever niet voelt, dan heb je daar een hele interessante uitdaging liggen. En dat kan echt ook heel, heel mooi zijn om zo'n uitdaging aan te gaan en te zien wat voor transformatieproces daar kan plaatsvinden. Want daar houden Pitta-personen wel van transformeren. Dus dat is soms een hele goede motivatie om het wel aan te gaan. Wat Pitta-personen ook soms kunnen doen of vaak doen, is projecteren. Dus in plaats van dat je gaat voelen bij jezelf, ga je de situatie of ga je een persoon zoeken om de schuld te geven. Dat zie je ook wel best wel vaak gebeuren in een situatie van rouw. Als er bijvoorbeeld iemand overleden is, dat er allemaal frictie ontstaat in een familie. Dus omdat we moeilijk bij ons gevoel kunnen blijven, gaan we eigenlijk iemand of iets zoeken om onze lading kwijt te kunnen. Dat is wat Pitta doet. En Pitta is echt die boogschutter die er staat met zijn pijl en bogen. En die pijl zijn eigenlijk die emoties. En die vinden ze heel moeilijk om zelf aan te gaan. Dus die schieten ze ergens op af. Dat is heel zonde. Soms ontstaan er ook hele familiefetes als er iemand overleden is. En dat komt omdat Pitta is aan het projecteren. Dus heel, als je dat herkent, probeer dat niet te doen. Of probeer het wel te doen, want je kunt het soms niet stoppen. Maar ga niet handelen vanuit die pitta. Waarmee ik bedoel, als je bijvoorbeeld voelt dat Je zit in een situatie en je geeft iemand de schuld van dingen. Dat deed ik heel erg bij mijn partner toen we uit elkaar gingen. Ik was zo kwaad ook. Ik had alle doosjes uit balans op dat moment. Dus ik herken deze allemaal. Ik was zo kwaad en ik ging hem de schuld geven van alles. Ik had echt een heel mooi verhaal bedacht hoe hij de dader was van onze relatiebreuk. En het mooie is dat ook dat was weer een heel proces. En sinds een half jaar of zo zijn we elkaar weer op gaan zoeken. En zij hebben een hele mooie vriendschap gekregen. We gaan nooit meer bij elkaar terug. Maar het is echt een mooie vriendschap ontstaan. Omdat ook dat stukje heb ik kunnen verteren. Door te zien van oké, maar dit heeft niks met hem te maken. Mijn boosheid is iets ouds wat er zit. En dat is het grote verschil tussen pitta-emoties ervaren en eruit handelen. Want als je gaat handelen vanuit die projectie, dan kun je vaak ruzies krijgen die je soms niet meer goed komen. Maar als je het gewoon voelt en er oké mee kunt zijn dat je die boosheid voelt, misschien ga schrijven of ga in therapie of ga lekker gooien met dingen of zo, weet je wel. Hou dan een beetje veilig. Maar die woede moet er wel uit. Maar kijk of je niet kunt projecteren op een ander, maar gewoon ziet, dit is een pitta-emotie. Het is veel vuur. Het moet er uit, maar niet op een ander, want dan wordt het destructief. Dan kapha. Kapha personen in de rouw. Kapha personen kunnen alles, of kapha uit balans moet ik zeggen, moet het wel goed zeggen. Kapha kan het heel zwaar maken allemaal. Kapha is de zwaarmoedigheid. Kapha kan denken, ach, wat verschrikkelijk allemaal. Oh nee, en dit komt nooit meer goed. Mijn leven heeft nu geen zin meer. Nee, nu hij of zij er niet meer is, hoef ik ook niet meer verder te leven. Kapha die ten eerste hecht kapha zich heel erg aan mensen. Kan ook een baan zijn natuurlijk, maar mensen. Dus als die mensen uit hun leven verdwijnen, soms weet kapha zelf niet meer wie die is. Want kapha verleent ook vaak zijn identiteit aan die hechting. Hè, dit was de vrouw van of de man van. Je ziet ook soms oudere stellen die een heel leven lang samen zijn geweest. En dan gaat de echtgenote dood en de weduwnaar is zo verdrietig. En binnen een jaar is hij ook overleden van een gebroken hart van verdriet. En dat is kapha. Kapha kan eigenlijk niet zo goed zonder de ander. En kapha heeft dus ook de neiging om van zichzelf een slachtoffer te maken. Ik gebruik nog steeds even hetzelfde voorbeeld, want ook daar deed ik dat zelf. Dat ik dacht van, ach, niemand wil met me trouwen. En ik ben weer een alleenstaande moeder, dus mezelf echt enorm zielig vinden. Nou, en als je jezelf heel zielig vindt, wat gebeurt er dan? Je wordt ook echt een beetje zielig. En je gaat ook merken om je heen dat de hele universum vindt jou ook zielig. En die gaat jou nog zieliger maken. En dat is een hele grote uitdaging voor kapha. Om te zien, dit is gewoon een situatie zoals het is. Ik kan bij mijn verdriet blijven. Ik hoef het niet toe te dekken. Dat is ook iets wat kapha graag doet. Snoepjes, koekjes, chocola. Dat soort verslavingen. Om een laagje te leggen. Om die sticky stuff en het weer dieper in het systeem te duwen. Maar ik ga het gewoon aan. Ik ga iedere dag naar buiten. Ik ga wandelen. Ik ga iemand bellen. Ik ga in de actie komen. Ja, is interessant. Want pitta moet vaak niet in de actie komen. Vanwege dat projecteren. Want die wil graag ruzie maken. En iemand de schuld geven. En een strijd aangaan. Maar kapha mag juist wel in actie komen. Gewoon door te gaan wandelen. Of door iets te gaan doen. Om te voelen van oké, dit is een nieuwe situatie. En langzaam, kapha is eenmaal niet zo snel. Heb ik ervoor zorg te dragen dat ik weer in deze nieuwe flow meega. Deze nieuwe fase van mijn leven. Dat ik daar ook iets van ga maken. Dus vata heeft heel erg de neiging om in de angst te gaan schieten. Om heel erg te gaan denken. Om oplossingen te gaan zoeken voor dingen die er nog niet zijn. Pitta die gaat de boel analyseren, die gaat projecteren op andere mensen, probeert heel erg te gaan werken, iets met het hoofd te doen, zodat ze niet hoeven voelen. En kapha die zakt er gewoon helemaal lekker in en kan er soms ook in blijven hangen. Dat is bijvoorbeeld wat je ziet bij mensen die in depressie belanden. Hè, nadat er iemand overleden is of een relatiebreuk heeft plaatsgevonden. Kapha personen vinden het heel moeilijk om weer op te staan en iets los te laten. Nou, wat hebben we hier nou aan? Als je in een situatie zit en je wil de dingen goed verteren en je wil er gebruik van maken, je wil goud maken van die rouw, dan is het de allereerste is heel erg belangrijk om te gaan herkennen op wat voor manier ga jij om met je sticky stuff. Is er een bepaalde manier waardoor jij je sticky stuff weer dieper in je systeem duwt? En als je gaat herkennen welke manier dat is, dan kun je die koppelen aan de dosha en dan kun je die dosha in balans gaan brengen. En het kan heel simpel zijn. Nogmaals, merk je dat je alle kanten uitgaat en dat je gewoon niet gegrond bent en in de angsten zit, ga jezelf inolien en zorg voor meer regelmaat in je leven. Merk je dat je echt als een workaholic tekeer gaat of dat je gaat projecteren op andere mensen, zorg dan dat je voor verkoeling zorgt. Neem aloe vera sap bijvoorbeeld. Drink niet te veel koffie. Ga lekker met je voetjes in de kokosolie voor het slapen gaan. Ga af en toe gewoon lekker in je bed liggen en luister naar mooie ontroerende muziek. Dat kan ook helpen om je dichter bij je emotie te brengen. En herken je jezelf in het slachtofferige, in het zwaarmoedige. Zet gewoon even snoeiharde techno op. Ga lekker dansen in de kamer. Of neem een hond. Of heb je die al. Ga buiten wandelen. Spreek af met iemand. Ga iets doen wat anders is dan wat je al aan het doen was. Dat is eigenlijk de belangrijke remedie voor kapha. Kapha is heel stabiel en zwaar. En zodra je iets anders gaat doen, dan zul je merken dat je mindset ook verandert. En de remedies die ik noem, die hebben niet als doel om je beter te laten voelen, om je emoties weg te nemen, om je rouwproces sneller te laten lopen. De remedies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de dosha's in balans zijn, zodat je niet weggaat van je proces, maar zodat je er juist met je volle bewustzijn in kunt gaan, zodat je met je volle bewustzijn kunt voelen wat er gebeurt. Dat je je hart kunt voelen. Dat je je hart de ruimte, de mogelijkheid geeft om te verteren wat er verteerd mag worden, nog hoeft te worden. Zodat je in een volgende situatie het heel anders gaat ervaren, zodat je je lichter gaat voelen, zodat je meer gaat ontdekken wie je bent. Ja, soms kan een periode van rouw heel zwaar zijn en als we eruit komen, zijn we een ander mens. Dan begrijpen we meer wie we zijn en wat we hier te doen hebben op aarde. En dat bedoel ik met het goud van de rouw. Iedere situatie in ons leven, vooral situaties die niet heel erg makkelijk zijn misschien, zijn zo'n enorme uitdaging, uitnodiging. Een uitdaging kunnen ze ook zijn. Om te helen wat er te helen is en om zo steeds een gelukkiger persoon te worden. En dat klinkt misschien een beetje gek als je nu in een rouwperiode zit en dat je denkt van ja, maar er is iets weg. Hoe kan ik hier gelukkiger uitkomen? Geluk heeft niet per se te maken met het leven, de dingen die zich aandienen, maar hoe jij in verbinding bent met jezelf. En ook in een situatie die donker is en een periode die echt heel veel van je vraagt, kun je jezelf vinden? Kun je je kalm voelen? Kun je je verbonden voelen? Kun je zien dat het verdriet ook heel veel schoonheid kan hebben? En vooral natuurlijk heel veel compassie voor jezelf hebben in het proces. En ook op dagen dat het even niet lukt, dat is ook oké. We hebben de menselijke ervaring en soms lukt het gewoon even niet om bij ons gevoel te blijven. En maar weet dat je er telkens weer naar kan terugkeren. Morgen is het weer een hele andere dag dan vandaag. Maar de schat van Ayurveda, de schat van de Ayurvedische kennis, die helpt ons om dingen te gaan herkennen en te zien, oké, weet je wel, ik heb vandaag echt een slechte dag, maar wat ik wel even kan doen, is mijn voeten in de olie doen. Wat ik wel kan doen, is even een wandelingetje gaan maken. En langzaamaan zul je zien dat je steeds makkelijker door een situatie negeert met steeds meer compassie voor jezelf en de emoties die er zijn. Nou, misschien zit jij op dit moment wel in een rouwproces. Dan hoop ik dat je iets hebt gehad aan deze podcast. Dat je hier iets mee kunt. Ik hoor heel graag van je. Je kunt me altijd even een berichtje sturen via Instagram. En als je iemand kent die op dit moment in een rouwproces zit. En misschien wel iets zou kunnen hebben. Super fijn als je deze aflevering dan doorstuurt aan deze persoon. Want het hele doen we samen. Het is natuurlijk allemaal ons eigen individuele proces. Maar ook met elkaar is het zo krachtig om elkaar hierin te ondersteunen. En ja, dat hoop ik daaraan bij te dragen met mijn podcast. Nou, voor nu wens ik je echt een supermooie ochtend, avond, middag, nacht. Wanneer je deze podcast dan ook luistert. En ik stuur je echt super veel liefde. Voel het maar binnenkomen. En ik ben er volgende week weer.